Hallo en welkom bij Das Privé. Ditmaal nog eens een aflevering van Das Privé Discours. Die gaan we de komende tijd weer eens wat meer doen. En dat betekent dat we dus in gesprek gaan met iemand. Geen nieuwsaflevering, maar in gesprek met iemand om eens wat de dieperik in te duiken. En dit keer ben ik bij de Noorderburen gaan vragen of Fleur van Leusden zin had om mee te doen aan deze Das Privé Discours. Dat vond ze oké, daar werd ik heel blij van. Fleur, jij bent actief als CISO. We gaan vooral een beetje de security kant op bij de Nederlandse overheid. Je hebt daar bij een aantal, ook bij een autoriteit gewerkt. Je bent daar ondertussen best wel een tijdje mee bezig. De klassieke vraag waar ik altijd even mee aftrap. Hoe ben jij in security terechtgekomen?
Ja, nou, dankjewel dat ik de gast mag zijn vandaag. Hartstikke leuk. Ik ben inderdaad Fleur van Leusden. Ik ben zoals zoveel denk ik, in het vak gerold. Ik heb nog net niet de vraag gesteld wie is hier de CISO en kreeg spontaan het petje op, maar het scheelde niet veel. Ik ben van oorsprong criminoloog. Ik heb criminologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam, mijn master gehaald. Maar ik heb altijd ook heel veel gehad met technologie. Dus ik heb wat bijbaantjes gehad in de tech. Ik heb bij Adobe gewerkt, bij TomTom, bij Ziggo. Allemaal bijbaantjes voor tech support en zo. Maar ik vond het allemaal heel interessant. Ik bouwde ook wel websites als kind en zo. En zodoende ben ik eigenlijk na mijn studie via bij de overheid terechtgekomen. Eén klein uitstapje gemaakt ooit naar de consultancy. Maar in die consultancy altijd voor overheidsklanten gewerkt. En eigenlijk na 2-3 jaar alweer teruggegaan naar de overheid en daar altijd blijven hangen. En dus uiteindelijk als CISO aan de slag gegaan.
Oké, interessant trouwens dat je zegt van ja, ik voornamelijk overheid, klein stukje in de klassieke consultancy. Is dat het corporate sfeertje wat jou niet aanstond? Of gedij jij gewoon beter bij de overheid? Enig idee waar dat aan lag?
Ja, kijk, het was op zich een hele fijne organisatie. En ik heb heel veel kansen daar gekregen. Ik heb heel veel opleidingen kunnen volgen, daar certificeringen kunnen halen. Dus dat was absoluut niks ten nadele van consultancy. Alleen het paste niet zo goed ten eerste gewoon bij mijn leven. Consultancy is veel reizen, onduidelijkheid, plus je komt ergens, je zet wat neer en de ander mag daar de vruchten van plukken, want jij bent alweer weg. Dus eigenlijk een heleboel dingen aan consultancy wat gewoon niet echt past bij mij. En daarnaast corporate, ja, er wordt wel van je verwacht dat je veel van je vrije tijd aan het bedrijf geeft. Dat je naar allerlei events organiseert en doet. Nou, als je zoals ik ook nog een jong gezin hebt, is dat gewoon wel lastig. Dus het past er gewoon niet zo lekker. En de overheid, dat motiveert mij ook gewoon veel meer om te werken voor Nederland. En voor de dingen die wij belangrijk vinden. Natuurlijk kan je dat ook als je bij een bedrijf werkt. Maar ik vind dat motiveert mij meer.
Nou, dat kan ik me goed voorstellen. En zingeving is iets waar denk ik heel veel mensen mee bezig zijn. En als je dat vindt bij de overheid, groot gelijk zou ik zeggen. We willen dus een beetje inzoomen om zeker ook de luisteraars en vaak wel meer mensen die het met privacy bezig zijn. En ik wilde nog eens de gelegenheid gebruik maken om wat meer stil te staan bij het CISO-schap. Meer het security context. Om daarin te vliegen, kun jij een beetje een beeld geven van hoe ziet een dag als een CISO eruit? Waar ben je mee bezig? Wat doet een CISO eigenlijk?
Ja, en dat zijn eigenlijk 3 vragen in 1, maar ik ga proberen zo duidelijk mogelijk antwoord te geven. Een CISO staat voor Chief Information Security Officer. Dat betekent eigenlijk dat je, dat je meer de strategische kant van security hoort te bedienen. Nou is het wel zo dat die rol vrij afwisselend wordt ingevuld afhankelijk van zowel het land waar je woont. In Amerika is er veel meer echt een corporate board niveau. En in Nederland wordt het vooral gezien als een adviseursrol. Wel anders dan van een DPO. Want DPO is echt een onafhankelijk adviseur. Hè? Zo is dat in de GDPR ook opgeschreven. En het CISO is niet onafhankelijk in Nederland vaak. Is opgehangen vaak onder een CIO. Ook al vinden we daar ook wat van als CISO's, maar goed. Maar ja, wat doet een CISO zoal? We maken beleid, we maken strategieën. Dus een meerjaren doorkijk van waar willen we naartoe met beveiliging bij deze organisatie. In sommige gevallen hebben we een klein team met security officers, waarbij we die functioneel of ook wel soms op P-niveau aansturen. Risicomanagement is heel belangrijk voor een CISO. Dus hoe gaan we om met risico's? Risico's geaccepteerd, dan wel gemitigeerd, risicoanalyses. Dingen als business continuity, wat natuurlijk een mooi woord is. Kunnen we nog door als deze leverancier morgen ineens niet meer kan leveren? Of nou ja, dat soort zaken, crisismanagement. Eigenlijk heel erg breed. En hoe ziet je dag er dan uit? Nou ja, ik heb wat ik wel eens noem vergadermijdend gedrag. Ik hou niet van vergaderen om te vergaderen. Dus ik heb ook echt een policy. Ik kom alleen naar een vergadering als er een agenda is. Anders kom ik sowieso niet. Ik doe niet eigenlijk bijna niet, niet helemaal niet, maar bijna niet aan terugkerende vergaderingen. Dus elke week om 10 uur zitten we met Truus en dan gaan we het hebben over wat doe jij en wat doe ik. Nou, dat doe ik niet aan. Dus ik vergader wel, maar ik probeer zo functioneel mogelijk te vergaderen dus. En als ik niet aan het vergaderen ben, dan ben ik dus stukken aan het lezen, stukken aan het schrijven, onderzoek aan het doen. Plannen aan het formuleren. Het heet ook zo mooi stakeholder management. Dus met belangrijke interne en externe belanghebbenden praten, overleggen. En dat is wat anders. Dat vind ik anders dan vergaderen. Omdat wat ik bedoel te zeggen is, ik probeer erachter te komen. Goh, spelen er dingen rondom informatiebeveiliging? Zeg maar een beetje meer de informele kant. En vaak schiet je daar veel meer mee op dan op formele manier met mensen te praten. Ik coördineer pentesten. In mijn geval doe ik ook nog risicoanalyses, incident management. Dus een deel van je dag als CISO is gepland. En een deel, maar dat zullen DPO's ook wel herkennen, is niet gepland, want datalek of incident en dan moet je ineens schakelen. En dat maakt het heel afwisselend en heel interessant. En de techniek gaat heel snel, dus er valt altijd weer wat nieuws te leren. Dus het is een heel leuk vak.
Dat denk ik ook graag. Jij stipt meteen al iets aan wat misschien de kans biedt voor een unpopular opinion. Maar moet een CISO eigenlijk wel technisch onderlegd zijn dan?
Ja, het is een beetje alsof je aan mij vraagt, moet een chief finance officer iets van financiën weten? Ik zou dat heel raar vinden. Je bent niet voor niets Chief Information Security Officer. Maar daar zijn de meningen gek genoeg, vind ik nog steeds heel raar, over verdeeld. Want er schijnen nu mensen te zijn die zeggen, nou, je moet vooral goed met bestuurders kunnen praten. En dat je niet weet wat een firewall is, dat is niet erg. Want daar heb je mensen voor die dat wel weten. Dan denk ik, ja, maar wat ga jij doen? De PowerPoints maken dan of zo? Wat? Je moet toch snappen wat... Je moet enige technische kennis hebben om risico's goed te kunnen inschatten. En om te zorgen dat jij een team... Je hoeft niet alles in detail te weten, niemand weet dat. Maar wat je wel moet kunnen doen is op zijn minst... Je moet gesprekken kunnen voeren met technische mensen, want die moeten het doen. En je moet kunnen duiden dat wat die mensen zeggen, of dat logisch is, of dat klopt. Je moet de juiste vragen kunnen stellen. Om een voorbeeld te noemen, recent in Nederland is er wat discussie geweest over een bestandsuitwisselplatform, dat heet Ziffer. Daar heb ik ook een column over geschreven, omdat ik vind dat wij in Nederland daar veel te weinig kritische vragen aan hebben gesteld. Dus wij hebben die leverancier, hebben we onze, ik moet er een stukje over uitleggen. Ziffer is een platform waar je beveiligd kan e-mailen. Dat is hoe het werd verkocht. Dus je kan je e-mails, zet je daar neer en dan worden die op een veilige manier verstuurd. Ik zeg niet dat dat niet zo is. Wat ik wel ga zeggen is, het is overgenomen door een Amerikaans bedrijf met een aantal topspionnen, voormalig topspionnen uit Israël aan de top. En we weten inmiddels dat de data, als ze dat binnenkrijgen, is niet versleuteld. Dus dit kunnen ze lezen. Nou, en daar heeft Nederland, een groot deel van Nederland, de gezondheidszorg hun data lang neergezet en ook de rechtspraak. Dus echt heel gevoelige informatie. En dat werd op een gegeven moment een beetje, en dat deed ik zelf ook wel, een beetje Ziffer aangerekend. Maar eigenlijk vind ik dat je ook wel kritisch naar ons, dat we de kritisch naar onszelf moeten kijken. Want het is niet alsof Ziffer dat nou heeft verstopt voor ons of zo. Het is niet alsof het niet bekend was. Het is alleen, niemand heeft het ze ooit gevraagd. Niemand heeft ooit aan ze gevraagd, goh, hoe zit die versleuteling eigenlijk bij jullie? Als jullie die data binnenkrijgen, goh, waar slaan jullie die data eigenlijk op? En dan is het om helemaal terug te cirkelen naar jouw vraag. Als je een CISO hebt die dus geen enkele technische kennis heeft, dan heb je dus ook een CISO die niet de juiste vragen kan stellen, die je wel zou moeten stellen om correcte besluiten te kunnen nemen die jouw organisatie veilig houden. En dat is wel de bottom line waarom je een CISO wil, om jouw organisatie veilig te houden. Dus ik denk niet dat je een CISO kunt zijn die nog nooit iets met techniek heeft gedaan. Nee, dat denk ik niet.
Nu, CISO, ja, dat heeft officieel chief in de naam, maar ja. Het is wellicht een van de weinige C-rollen waar eigenlijk het, ja, je zit niet aan de grote mensentafel vaak. Je bent meer vaak een adviseur. Terwijl er ook stemmen opgaan van, ja, dat zou eigenlijk anders moeten zijn. Een CISO moet mee beslissingen nemen. Je hebt iemand nodig met kennis van zaken. Security kun je niet meer buiten de bestuurskamer houden. Wat vind jij daarvan?
Ja en nee. Ik snap deze discussie snap ik beide kanten van. Want als je hem weer even naar de CFO-rol trekt, het is ook niet zo alsof iedereen die een potlood wil kopen toestemming van de CFO nodig heeft. Dus misschien dat je voor bepaalde dingen die heel risicovol zijn rondom security, dat je daar een beperkt mandaat aan een CISO zou kunnen leveren om daar echt besluiten over te gaan nemen. Maar bij het mandaat komt ook budget. Dus je kan niet iemand mandaat geven, maar diegene helemaal geen mogelijkheden geven om daadwerkelijk te sturen. Dus dat is best wel complex. Want je moet uiteindelijk wel samenwerken met de rest. En als een CIO zegt, wij willen dit project of we willen deze tool, en een CISO kan een soort vetorecht uitoefenen. maar daar kan je ook op vertrouwen dat iemand dat naar eer en geweten doet. Hè? Dus tegelijkertijd vind ik het dus ook wel lastig, omdat met mandaat en als je dan ook budget en als je alles wat erbij hoort krijgt, daar komt ook wel een stukje verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij kijken. Dus dat zou ook betekenen dat als de CISO dan niet handelt waar dat wel zou moeten, of wel handelt waar dat niet zou moeten, dat je dat ook terecht dan ook aangedragen kan worden. En ik ken de rol niet zo. Ik ken hem alleen als adviseur en ik vind dat zelf een hele prettige plek om te zitten. Want wat dat betreft is het voor mij heel comfortabel om vooral de rol te hebben van, weet iedereen wat ze moeten weten om een goed besluit te kunnen nemen. En een goed besluit hoeft niet altijd te zijn wat ik zou willen dat je besluit. Hè? Er zijn meer dingen die belangrijk zijn dan informatiebeveiliging. Ik hoop niet dat ik nu vloek, maar dat, zo denk ik er echt over. Soms kan je best zeggen, vanuit informatiebeveiliging zou iets de beste keuze zijn, maar vanuit finance of anders misschien niet. Nou, en daarom ligt het besluit niet bij mij, maar het besluit ligt bij een bestuurder of een directeur of een manager. En ik moet vooral zorgen dat die manager of die bestuurder, dat die de juiste informatie heeft om een besluit te nemen. Dat is mijn werk. En zolang ik dat heb gedaan, heb ik mijn werk goed gedaan. En dat vind ik een fijne manier om te werken eigenlijk.
Nu, je ziet op allerlei manieren terugkomen dat men langzaamaan security serieus neemt. We hebben wetgeving, NIS 1, NIS 2, CRA, DORA, allemaal wetgeving waar allerlei soorten organisaties verplicht worden om dingen met security te gaan doen. Ik heb zelf ook als CISO gewerkt en er ook wel eens tegenaan gelopen. Dan adviseer je iets, maar het is een beetje roepende in de woestijn. Het komt niet echt binnen. En met wat meer executive stukje in die rol zou je dat beter voor elkaar kunnen krijgen. Is dat iets waar jij dan denkt van, ja, maar ik kan dat ook voor elkaar krijgen zonder dat executive stukje?
Zeker. Zonder dat ik je wil zeggen dat het niet waar is. Het is waar wat je zegt. En ik ben het ook met je eens. Maar dat heeft meer te maken met jouw ophanging dan met je mandaat. Dus ik zal het uitleggen. Als je op bent gehangen lager in de organisatie, dus minder dicht bij bestuur en directie, dan ben je inderdaad vrij snel een roepen in de woestijn. Want je roept eigenlijk altijd maar tegen één iemand, en dat is degene die direct boven jou zit. En als die andere belangen heeft of als die iets niet wil horen, dan negeert diegene jou gewoon. En die kan daar ook mee wegkomen, want die kan, een ander besluit nemen. En de mensen die eigenlijk verantwoordelijk zijn, dus de bestuurders en de directeuren, die hebben nooit gehoord wat jij hebt gezegd. En dat maakt dat een mandaat lost dat niet op. Want als jij mandaat hebt, dan zal je zien dat je, als je wederom laag in de organisatie bent opgehangen, dat je daar heel veel conflicten mee gaat krijgen. Dus ik denk dat de oplossing niet is om mandaat te geven. Ik denk dat de oplossing is om je ophanging beter te doen. Dus net als voor de GDPR is besloten dat FG's, in België begreep ik DPO's, dat die direct aan het hoogste gezag moeten kunnen rapporteren. Als je dat met de CISO-rol doet, maak je dat roepende in de woestijn ook minder. Omdat je direct toegang hebt tot het hoogste gezag. Dus je kan net als bij een DPO kan je zeggen, luister, ik zie hier risico's. En die zou ik als bestuurder niet acceptabel achten om deze en deze redenen. En als je dat ook nog een keer ergens opschrijft, ja, dan ben je knappe bestuurder als je dan een ander besluit neemt, het gaat fout, en dan nog gaat proberen om de CISO daar de schuld van te geven. Want het is dan toch vrij duidelijk dat jij daarvoor aan de lat hebt gestaan. Dus ik denk dat mandaat niet zozeer de oplossing is voor het roepende in de woestijn probleem, maar vooral de toegang tot je bestuur en je directie.
Nu, vanuit de rol als DPO, je geeft al aan, daar is wettelijk verankerd dat je aan de hoogstleidinggevende moet kunnen rapporteren. En toch speelt bij DPO's precies hetzelfde vraagstuk. Van ja, hier ben ik nu, ik adviseer nu, en in het organogram sta ik heel netjes als een zijtakje recht onder de CEO, maar in de praktijk kom ik daar niet terecht, ik kan die niet aanspreken. Dat zijn een beetje de dingen waar men tegenaan loopt, en dan dat... Ik hoor jou misschien zeggen, maar ik wil je niks in de mond leggen, maar ja, dan heeft het misschien ook een stukje met gewoon communicatie te maken. En je plek opeisen in een organisatie. Is dat iets waar je het gevoel hebt dat je dat als CISO misschien ook moet doen en dat daar dus een bepaalde stijl achter kan zitten?
Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met, ze kunnen je wel helemaal in het organogram daar neerzetten, maar als jouw leidinggevende niet die persoon is, dan de facto is dat eigenlijk niet de tekening. Dus ik denk dat het goed is als je ergens gaat solliciteren als DPO en ook als CISO. En ze zeggen, kijk, je bent opgehangen direct onder, nou ja, bestuur, directeur, whatever. Dat je dan ook gaat vragen, en is dat dan ook mijn leidinggevende? Want vaak hoor je daarna, nee, de leidinggevende is de manager CIO office. Of dat is de manager huts en mufluts. Dan zou je als DPO en als CISO dan eigenlijk dus van de tafel weg moeten lopen. En moeten zeggen, nou, in dat geval zie ik er vanaf. Want dat is eigenlijk gewoon theater. Dat is voor de buitenwereld doen alsof je valt onder het bestuur. Maar in de praktijk zit je ergens onderin. Ik noem dat wel eens het bakje overig. Dus dat, je hebt zo'n team en daar zit dan de DPO in en de CISO. En allerlei projectleiders en programmamanagers. En die mensen hebben echt zelden iets met elkaar te maken. Echt sporadisch spreken ze elkaar. Maar die moeten dan gaan teambeelden met elkaar. En weet ik, een visie voor het team. Dat ik echt bij mezelf denk, maar dit is mijn team helemaal niet. Ik werk amper met deze mensen samen. Dus dan noem ik het vergaarbakje over. Gewoon alles wat ze niet ergens in het team kwijt kunnen, die stoppen ze in de CIO-office dan. Ja, dat is ook gewoon geen fijne plek. Nee.
Dat zie ik wel eens, zeker ook met DPO's, maar dan heb je zo'n mooi vergaderbakje stafdiensten. En ja, daar zit dan van alles.
Dat is ook een mooi bakje, ja.
Nu goed, laten we even zeggen dat je het voor elkaar hebt gekregen, dat je in die mooie positie zit. Je hoeft niet te rapporteren aan de submanager informatiebeheer. Dan zal nog steeds veel te maken hebben, denk ik, met je stijl van communiceren. En ik kan me voorstellen, ja, je hebt er ook in je eigen podcast wel eens over gehad, dat je daar ook in leert hoe moet ik communiceren. Het is niet zo waarvan ik zeker weet dat heel veel DPO's daar ook tegenaan lopen. Mm-hmm. Zijn er dingen waar je aan denkt van, ja, die heb ik de afgelopen jaren geleerd. Zo moet ik beter communiceren. Ik kan dat beter zo aanpakken. Trucjes dat je zegt, zonder dat dat te negatief wil laten klinken. Maar zo heb ik mijn boodschap erdoor gekregen.
Ja, het zijn niet zozeer trucjes inderdaad. Ik heb wel eens gekscherend gezegd in een andere podcast. Ten eerste, als je advies wil geven aan een directeur, is een beetje alsof je een kleuter wil overtuigen wat ze aan moeten 's ochtends. Ik weet niet of je kinderen hebt. Ik heb zelf 3 kinderen.
Maar in die leeftijd, en dat is heel moeilijk.
Je moet nooit tegen een kleuter zeggen, je gaat dit aandoen vandaag en dan een outfit pakken. Dat werkt niet. Want dat willen ze niet, want ze willen kiezen. Wat ook niet werkt, is de kast open doen en zeggen, kies maar wat uit. Want dan loopt je kind naar school met een korte broek in de winter en een t-shirt, weet je wel. Dus dat werkt ook niet. Nou, en dat is bij directeuren eigenlijk net zo. Dus je moet niet tegen een directeur zeggen, je moet dit doen. En je kan ook niet tegen een directeur zeggen, doe maar wat, kies maar wat. Want dat allebei werkt niet. Wat werkt bij kleine kinderen is dat je zegt, wil je deze outfit aan of wil je deze outfit aan? En dan hebben ze wat te kiezen, dus dan voelen ze zich autonoom. Maar ze kiezen wel binnen wat jij, nou ja, passend acht voor de situatie, zeg maar. En dat is iets wat bij directeuren in mijn ervaring ook redelijk goed werkt. Eigenlijk doe ik 3 dingen. Wat ik zeg is, dit is wat er gebeurt als we niks doen. Dus stel, we doen gewoon helemaal niks. Blijven gewoon doen zoals we nu doen of we kiezen niks. Dan kan je deze risico's verwachten. En deze kosten en dit is het plaatje. Dan is er optie 1 en dan schets ik optie 1. En wat kost het? Wat levert het op? En wat doet het met de risico's? Dan is er ook nog optie 2. Dat is het tweede jurkje wat ze dan kunnen kiezen. Die optie is dan misschien iets minder fijn, maar is nog steeds acceptabel vanuit mijn rol. En dan zeg ik, nou, ik raad je aan om het blauwe jurkje te kiezen. Want vind ik vanuit security het beste om deze redenen. En op die manier maak je het voor een directeur behapbaarder. Dus hij krijgt niet een kast met opties. En ook niet 1 optie. Maar het is een behapbaar probleem met een behapbaar beeld. En de keuzes die zij maken, zijn ze gewend te maken op basis van geld. En wat levert het op en wat zijn de risico's. Dus het is ook in hun manier van werken. En dat is mijn ervaring dat mensen dat fijn vinden. Het tweede wat ik erg aan kan raden en wat ik heb geleerd is, wij IT'ers vinden het altijd heel leuk om aan de business, zoals dat zo mooi heet, te zeggen, jij wilt geen, jij wilt geen MS Teams, jij wil video bellen. Dus dan zeggen we, je moet de functionele vraag stellen. Dus je moet niet vragen om de software, je moet vragen om de functie. Dus dat doet de business nooit en dat doen ze nu nog steeds niet. Maar waar ik naartoe wil is een beetje dat in plaats van dat je zelf, als je wat nodig hebt, vraagt om het ding, moet je eigenlijk je moet een soort theater schetsen van een scenario. Dus om het concreet te maken, je moet niet vragen om geld, je moet vragen om een oplossing voor een probleem. En dat is niet jouw probleem, het is het probleem van degene aan wie je het geld vraagt. Dus, als jij, capaciteit is daar een mooi voorbeeld van, als jij te veel werklast hebt, te hoge werklast, en er moet eigenlijk een persoon bijkomen, dan moet je niet vragen, er moet een persoon bijkomen, want ik heb te hoge werklast. Dan moet je eigenlijk, je moet niks, maar dan zou je het beste kunnen vragen, gezien onze doelen voor volgend jaar of voor de komende tijd. Hè, als organisatie hebben we deze doelen gesteld. Als we die willen halen, dan hebben we daar zo en zoveel capaciteit voor security voor nodig. Want kijk, we moeten deze producten dan opleveren. En anders dan moeten we of gaan inhuren, of we moeten schrappen, of we moeten dingen in de tijd verplaatsen. Dus je moet het op die manier eigenlijk aanvliegen. En je moet er een anders zijn probleem van maken. Dus het is niet jouw probleem dat de werklast hoog is. Het is het probleem van de organisatie dat jouw werklast hoog is. En dan vervolgens geef je een aantal opties. En sowieso is het dan dus ook onverstandig om te zeggen, er moet iemand bij. Want er zijn in principe waarschijnlijk wel meer mogelijkheden te bedenken. Wat ik net zei, projecten verplaatsen, projecten cancelen, iemand inhuren. Dat zijn allemaal opties die meer geld en pijn kosten misschien. Maar dat zijn wel opties.
Ja, heel interessant.
Het zijn wel jurkjes, zeg maar. Ja,
maar zeker dat aspect van die werkdruk. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor CISO's en voor DPO's, beide rollen. En wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen, als ik dat mag vertalen, is dat je het relevant moet maken. Ja. Je moet het op een manier brengen dat ze het snappen. En misschien trek ik hem nu verder door dan jij bedoelt, maar als ik kijk naar hoe ik met mijn kinderen om moet gaan, merk ik dat ik soms wel eens de fout maak om niet uit te leggen waarom moet je dit doen. En ja, dan gaan de hakken in het zand. Dan krijg ik ook niks gedaan. Terwijl zelfs op die jonge leeftijd, of op soms vergevorderde leeftijd, als we dan meer met ons management praten, is het vaak zinvol om toch te blijven uitleggen waarom doe je iets. Want ja, niets menselijks is hen vreemd. Als je niet snapt waarom je iets moet doen, dan ga je het ook minder snel doen natuurlijk.
Ja, en waarom is het in hun voordeel, hè? Dus wat schieten zij er nou mee op om die capaciteit voor jou te regelen? En dan ga je dus kijken naar wat willen ze nou graag? Nou, ze willen dit mooie project, willen ze graag erdoor hebben. Want dan kunnen we mooi iets met nieuwe tooling doen of zo. En dan zeg je, nou, als ik nou die extra FTE erbij had, dan kan het project sneller gerealiseerd worden. Of dan kunnen we dit nog bonus erbij doen. Wordt het nog mooier of beter of veiliger of geweldiger of weet ik veel. Dus je moet vooral aangeven wat voor hun het voordeel is. Want als, en dat klinkt misschien heel cru, als het alleen voor jou een voordeel is, dan is het makkelijker om voor een besluitnemer te zeggen, Ja, het kan wel dat het voor jou prettig is. Maar ja, er zijn nog 6 mensen hier op de gang te wachten die allemaal iets willen wat voor hun beter is. Ja, sorry. Maar tegen jezelf nee zeggen en tegen je eigen belangen nee zeggen is wel een stuk moeilijker.
Heel, heel interessant en iets denk ik waar mensen zeker iets van mee kunnen nemen. En met dat jou zo hoor praten, valt het mij nog meer op hoezeer er gelijkenissen zijn tussen de uitdagingen waar een CISO tegenaan loopt en waar een DPO tegenaan loopt. Het is ook iets waar jij vanuit jouw rol destijds bij de autoriteit Consument en Markt ook een beetje van beide hebt meegekregen. Maar als ik het goed had, jij was geen FG, geen DPO, maar privacy officer.
Ja.
Om het dit stukje af te trappen, vind je dat die rol combineerbaar is? CISO en echt DPO, FG?
Dat sowieso niet, nee. Dus inderdaad, de FG-rol in Nederland is wel wat anders dan de privacy officer. Privacy officer en CISO, ja, ik heb het gedaan. Het was niet ideaal, maar het ging. Maar FG en CISO, nee, dat moeten echt afzonderlijke rollen zijn. Omdat de belangen en ook de wetgeving en alles wat erachter zit echt een wereld van verschil is. Dat moet je echt niet willen combineren. Dat kan echt strijdig zijn met elkaar. Een FG of een DPO, die moet de belangen van de betrokkenen voorop stellen. En een CISO, die moet de belangen van de organisatie voorop stellen. En ja, daar kan je ook over discussiëren dat als je de betrokkenen niet voorop stelt, dan is dat uiteindelijk ook wel schadelijk voor jezelf. Maar dat is gewoon, de bottom line is gewoon echt anders.
Nou, dat interessant ding wat je daaraan zit, want het is iets waar ik ook vaak moet uitleggen aan mensen meer vanuit een security context of omgekeerd vanuit een DPO context. Maar ja, let op hoe jullie bijvoorbeeld ook naar risico's kijken. Dat is een andere insteek, want een CISO redeneert heel vaak vanuit de klassieke CIA en reputatieschade, financiële schade. Je moet dat kunnen uitleggen aan het management. Terwijl een DPO, als die een DPIA over moet adviseren of die moet risico's inschatten, ja, dan redeneert hij vanuit de betrokkenen. Ja. En dat is natuurlijk wel een verschil.
Zeker. Er is ook wel overlap. Dat is er ook zeker. Alleen, je kan niet tegelijkertijd de belangen van en de betrokkenen behartigen en van de organisatie. Dat is alsof je advocaat bent van de verdedigende partij en de aanvallende partij. Dat kan niet.
Nu, je combineerde dan die rollen van privacy officer en CISO. Dat heeft wellicht ook wat inzicht gegeven in dat die twee elkaar nodig hebben? Of zijn ze complementair? Vind je dat die samenwerking er wel, dat die noodzakelijk is? Of kunnen die ook naast elkaar bestaan?
Nou, de samenwerking is zeker belangrijk. Want wat ik net zei, er zit best wat overlap tussen. En ik werk ook heel graag samen met zowel DPO's als met privacy officers. Maar het combineert wel heel moeilijk. Ik heb het dus een tijdje gedaan en ik vond het heel moeilijk. Omdat sowieso de werklast van een CISO is al heel hoog. Als je daar ook nog eens een keer werklast bij krijgt voor de privacy officer rol, zoals verwerkingsregisters, DPIA's, verwerkingsovereenkomsten, dat soort dingen, datalekken, et cetera. Dat werd echt te veel om in je eentje te kunnen managen. En dan kan je zeggen, nou, dan kan je er misschien mensen dus weer voor inhuren, wat ik net zei. Maar ook de kwaliteitsbewaking van beide kanten vereist gewoon dat je daar je volle aandacht aan kan besteden. En als je misschien een heel kleine organisatie, maar het is niet zuiver. En in Nederland, privacy officer kan je als fulltime job hebben, maar je kan het er ook als neventaak bij doen. En ik zou eigenlijk adviseren in een kleine organisatie om iemand dat als neventaak dan de privacy officer rol op zich te laten nemen. En dat juist dan niet de CISO te laten zijn. Zodat je een zuiverdere rolverdeling hebt tussen de GDPR, toezicht en compliance en alle security, zeg maar.
Oké, ja, het is een discussie die ook zeker hier in Vlaanderen, in België, op het moment best wel wat leeft. Hè, met natuurlijk NIS 2 en dat die CISO wat minder naar de oppervlakte komt. En ze dan toch wel eens vaak naar de DPO kijken van ja, jij bent toch al een beetje bezig met dat wetgevend kader en al die dingen die daar omheen hangen. Dus ja, interessant om jouw mening daarover te horen. Iets waar die twee dingen elkaar wel eens tegenkomen, je haalde het net eigenlijk al een beetje aan. Zever, tussen haakjes, ook hier in België veel gebruikt in de zorgsector, beveiligd mailen, dus zeker een gekende naam. En ja, dat is iets waar dan security en privacy elkaar best wel vonden, dat is de afhankelijkheid van de Amerika. Nu, meningen zijn daarover verdeeld, je hoort misschien vaker wat meer uit een security hoek ook wel eens van ja, maar dat is veiliger, dat is beter ontwikkeld, daar kun je meer op vertrouwen, dat is groter, dat kunnen we allemaal zelf niet. Ik meen aan jouw reactie al te zien dat jij daar niet op die manier naar kijkt.
Ja, wat is veilig? Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Wat ik lastig vind aan Amerikaanse big tech is, er zit nu een regering in Amerika die vrij onvoorspelbaar is, die gekke dingen doet. En ik zie daarin wel risico's voor als je al je data op bij een Amerikaanse partij hebt neergezet, dat iemand een keer wakker wordt met zijn verkeerde been uit bed stapt en ergens op een knop drukt en alles is gewoon weg. En het komt ook nooit meer terug. En wij noemen dat wel het rode knop scenario. En ik denk dat een risico is waar je als organisatie, vooral als je bij de overheid en natuurlijk ook werkt zoals ik, wat je niet gewoon kan negeren. Want dat risico is er. En je kan wel zeggen dat het risico is heel klein, of het is midden, of het is heel groot, dat zal allemaal wel, maar het is er. En nou ja, als je daar iets aan kan doen, dan vind ik dat je daar iets aan moet doen. En ik denk dat als je vanuit security zegt, Amerikaanse cloud is veiliger dan whatever andere cloud. Ik vind dat die uitspraak gaat echt te kort door de bocht. Dat is afhankelijk van jouw risicoprofiel en je aanvalsoppervlak. En wat doet jouw organisatie dan? En waar ik zelf dus ook moeite mee heb, is dat veel Amerikaanse techbedrijven hebben besloten dat ze het label soeverein op hun eigen cloud hebben geplakt. En wij moeten dat dan maar geloven. En dat, nou gelukkig zie ik weinig mensen die daarin trappen hoor. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik moet nog steeds ook wel lachen om de pogingen die ze blijven doen. Om het soeverein te houden. Ik heb het ook wel vergeleken met alsof je naar de supermarkt gaat en daar gewoon een pak kipfilet in het schap ziet liggen. En dat ze er dan een sticker op hebben geplakt en er staat er vegan op. En dat je echt bij zegt, maar dat is niet vegan, want het is kipfilet, dat kan ik zien. Dus wie probeer je in de maling te nemen, zeg maar. Ja, dat vind ik heel gek nog steeds. Dat je de soevereine Amerikaanse cloud hebt. Dat snap ik niet. Dat kan niet.
Het is wel iets waar ik nog gezien heb de afgelopen jaren. En je ziet natuurlijk ook, want je zegt het al, ze lopen er heel erg mee te koop. De marketingbudgetten die de Microsofts en de Amazons en de Googles van deze wereld daar tegenaan gooien. Dat het toch een verhaal is wat ik al heel vaak heb moeten uitleggen, dat toch geen goed idee is. En dat nee, het is soeverein, nee, confidential compute, nee, dat is allemaal, dat is niet de oplossing. Is dat iets waar jij van zegt van, ja, maar daar heb ik een manier gevonden om dat beter uit te leggen? Of is dat toch ook iets waar jij tegenaan loopt?
Ja, nee, wat ik zei, ik heb er ook een sticker van gemaakt in Signal van een pak kipfilet met het labeltje vegan. Dat is, in Nederland is het, zie je ook wel eens als mensen op LinkedIn of zoiets over Amerikaanse cloud, dan taggen ze mij en dan zet ze een kipfilet erbij. Weet je. Dus zo probeer ik het uit te leggen. Het is een fundamenteel zichzelf tegensprekend iets. Het is of soeverein of Amerikaans. Maar iets kan niet en Amerikaans en Europees. Natuurlijk kan het kan soeverein zijn voor Amerika, maar het kan niet en Europees soeverein en Amerikaans zijn. Het is een fundamenteel zichzelf. Het is net als droog water. Water is gewoon nat. Ja, sorry. Is zo. Dus dat vind ik apart. En wat ik hilar, als mensen aan je, tegen jou zeggen, ja, maar we hebben double key encryption. Hè? Microsoft heeft double key encryption. Dan de eerste vraag die je dan terug zou moeten stellen is, en ken jij iemand die dat ooit werkend heeft gekregen? Het antwoord is namelijk nee. Ik ken, en ik heb het hier heel veel over met mensen, ik heb nog niemand gevonden die het werkend heeft gekregen. En met werkend bedoel ik, kan jij nog gewoon werken met jouw data nadat je double key encryption erop hebt toegepast? Want je kan er niet meer in zoeken. Allerlei functionaliteit is out the window. Het is een drama. Dus weet je, en de data gaat niet uit Europa, de data blijft in Europa. Ja, daar heb ik helemaal niks aan op het moment dat die stekker eruit wordt getrokken. Want die stekker trekken ze er ook in Europa uit als er sancties komen vanuit Amerika. Kijk maar naar het ICC, kijk maar naar de... er is een bank geweest in Nederland die even het tapijt om zich vandaag getrokken kreeg. Die ging gewoon failliet. Dus data die binnen Europa blijft is geen oplossing. Europese partners gaan contracteren is geen oplossing. Dat proberen ze nu ook. Hè. Dan heb je geen contract met Google, maar dan heb je een contract met Thales of zo. Die is ook heel leuk. En dan ik heb met Google en met Microsoft trouwens hierover gesproken ook. En ze ook uitgelegd waarom ik er zo naar kijk. En ik heb ze toen ook gevraagd. Ik zeg, stel rode knop scenario. We krijgen sancties. Dan hebben we nog cloud van Thales. Maar de dag daarna wordt er een ernstige kwetsbaarheid gevonden. En iedereen kan iedereen zijn Gmail lezen. En dan? Want jullie mogen het niet fixen. Want er zijn sancties. En Thales, ja, dat is gewoon de infrastructuur. Die snappen de code niet. Nou ja, daar is dus geen oplossing voor. Dus dat soort dingen zijn allemaal tijdelijk. Dus het is allemaal window dressing. Het is allemaal theater van, ja, en dan gaan we Amerika, dan gaan we de regering aanklagen. Hè? Microsoft, we gaan de regering aanklagen als ze die sancties doen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ondertussen, dat duurt 3, 4, 5 jaar. Ondertussen heb ik geen data. Wat heb ik daaraan? Dus ja, het zijn allemaal beloftes, maar het blijft gewoon vegan kipfilet. Het blijft gewoon, beloven dat water niet nat is. Ja, sorry. Het is wel zo.
Ja, en als je dan kijkt, er werd een paar jaar geleden toen de Chinese merken zoals Huawei ineens geen toegang meer kregen tot Android en ze mochten het niet meer gebruiken. En dat zou een klap zijn voor die industrie en voor hen. En als je nu verder kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk op die manier verplicht werden om af te kicken van Amerikaanse software. En dat dat eigenlijk best goed gelukt is. En die zijn dus nu veel minder onderhevig aan dwang en een beetje chantage, omdat ze zeggen van, nou doe maar, sluit maar af, hebben we geen last van. Is dat dan waar wij ook naartoe moeten? Open source, eigen software gaan ontwikkelen? Of is er toch een soort samenwerkingsmodel mogelijk?
Nou, kijk, ik heb natuurlijk mijn hele vegan kipfilet verhaal en dat vind ik allemaal heel leuk. Maar ik probeer ook wel altijd duidelijk tegen mensen te zeggen, ik zeg niet dat het niet veilig is. En ik zeg ook niet dat je het niet moet gebruiken. Dus als het past in jouw risicoprofiel, als het past in jouw organisatie, dan is er geen enkele reden dat ik zomaar kan verzinnen waarom je geen Amerikaanse cloud zou gebruiken. Het is snel, het is goedkoop vaak, tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment gaat ineens de prijs omhoog. Dus dat zijn ook allemaal dingen waar je op moet letten. Maar ik bedoel, ik zeg niet dat je nooit Amerikaanse cloud moet gebruiken. Ik zeg alleen dat je niet moet denken dat het soeverein is, want dat is het niet. En dat als wat je nodig hebt soeverein is, dan moet je het dus niet kopen. Als jij vegan wil eten, dan moet je geen kip kopen. Dan moet je vleesvervangers, dat weet ik veel wat je dan moet kopen, maar geen vlees. En dat is eigenlijk vooral wat ik zeg. Dus om jouw vraag te beantwoorden, ja, ik denk dat we meer open source, maar open source in Amerikaanse handen schiet je ook niet zo heel veel mee op. Als je open source alleen maar op GitHub hebt staan, dan heb je ook een probleem.
Mm-hmm.
Dus ja, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, we moeten betere keuzes maken. En beter nadenken voordat we keuzes maken. En die keuzes moeten we snel gaan maken, want er komt wel een moment dat het ook wel heel moeilijk wordt om nog terug te gaan. Dat vinden we nu al. We zien nu al dat het heel moeilijk is om van die grote partijen af te komen. Laat staan als we daar nog langer mee wachten. Dus ja.
Ja, veel draait dan toch om het besef op het juiste niveau mee te krijgen. Dat men gaat inzien waarom het dan een probleem is. En als ik dan een bruggetje mag maken naar de mensen die niet professioneel met security bezig zijn, hè, daar ben je ook bezig. Of het nu mensen in de familie zijn, of je medewerkers, of andere belanghebbenden, om die het besef mee te geven waarom security belangrijk is. En soms zijn er zo een paar dingen, die krijg je er dan wel doorheen, maar die blijven dan heel hardnekkig hangen. Yeah. Terwijl je kunt afvragen, is dat nog wel hetgene waar we echt ons druk om moeten maken? Je voelt waar ik heen ga, een beetje de security mythes. De eerste die ik jou graag wil voorleggen, en waar ik van merk dat zelfs doorwinterde security professionals nog bang zijn om maar te zeggen dat dat eigenlijk best kan. Jij bent op vakantie, Fleur, en je hebt ergens een publiek wifi. Ga je dat gebruiken of ontwijk je dat aan alle kosten?
Ik zou dat zeker gebruiken. Ik doe het ook regelmatig. Er is een hele hardnekkige mythe dat openbare wifi onveilig zou zijn. En dat maakt... Het is een rare mythe, want... Hij wordt heel algemeen toegepast. Alsof het voor niemand veilig is. Gewoon openbare wifi is echt zo onveilig. Daar wil je echt absoluut geen 5 minuten op zitten. Want dan word je helemaal gek. Terwijl als je nou kijkt naar wat zijn de risico's. Wederom, ik heb het al een paar keer gezegd. Je moet naar risico's kijken. Voor, laat zeggen, een huistuin- en keukengebruiker die in de Starbucks zit. Die even een filmpje op YouTube wil kijken. Of misschien zelfs wel bankzaken wil doen. Er wordt ook heel erg voor gewaarschuwd. Je moet niet internetbankieren via openbare wifi.
Oh ja.
Terwijl als je dan vraagt aan zo'n security expert. Hoeveel voorbeelden kan jij noemen van, nou, laat zeggen de afgelopen 2 jaar of zo. Van mensen die gehackt zijn toen ze gingen internetbankieren via openbare wifi. Het antwoord is 0. Dat gebeurt niet. En het gebeurt niet om een heleboel redenen. Dat heeft te maken met hoe banken omgaan met security. Het zou toch wat zijn dat als je gaat internetbankieren bij de Starbucks, dat je dan je rekening leeg wordt gehaald. Dat zouden we echt niet acceptabel vinden. Het heeft te maken met hoe het internet nu beveiligd is. Met dingen als HSTS, met dingen als TLS. Zijn er dingen die je kan doen als je zo'n neppe hotspot maakt? Ja. Je kan een nep website maken, je kan credentials van mensen stelen, maar de oplossing daarvoor is niet te zeggen dat je geen openbare wifi moet gebruiken. De oplossing daarvoor is eigenlijk hetzelfde als wat we tegen mensen zeggen over phishing. En dat is zet je MFA aan en zorg dat je, dat je de standaard beveiligingsmaatregelen neemt. Ik heb wel eens het voorbeeld genoemd van, ik weet niet of jij een Google account hebt, veel mensen hebben Big Tech, we zitten er allemaal vast, maar... Als je wel eens hebt geprobeerd om op je Gmail-account in te loggen vanaf een nieuwe telefoon of een nieuw device. Nou, Google belt nog net niet de politie voor je. Je krijgt echt van 6 kanten krijg je notificaties. Iemand heeft ingelogd vanaf een nieuw device op jouw toestel of op jouw account, bla bla bla. En het is heel raar dat security mensen, vind ik, nog steeds zo fel reageren. Ik heb het er wel eens over gehad met de Engelse security expert Daniel Card. Die zat ook in mijn podcast. En ik zeg, Daniel, waarom reageren mensen zo als ze door een wesp gestoken als je zegt openbare wifi is gewoon veilig? En hij zegt, ja, het is alsof je tegen mensen zegt dat hun baby lelijk is. Zeg maar, zo boos reageren ze. Terwijl, als je gewoon reëel kijkt naar de risico's, die zijn negeerbaar voor huistuin- en keukengebruikers. Als jij, want dat is dan ook vaak wat mensen zeggen. Ja, maar als je de minister-president bent van het land en dan ga je toch niet op de Starbucks wifi? Nee, zou ik niet aanraden, nee. Maar dat is een ander risicoprofiel. Is een ander risicoprofiel dan ik die met mijn dochtertje even een bakje koffie ga halen en haar een YouTube-filmpje wil op haar iPadje wil laten tonen. Daar gaan we toch geen VPN voor aanschaffen. Voor welk probleem lost dat trouwens op? Want dan wordt vaak gezegd, dan moet je VPN aanschaffen. Ja. Nou, ik heb nieuws. Als je een VPN hebt, kan je nog steeds geman in de middle worden. Dus je credentials kunnen nog steeds gestolen worden. Daar helpt de VPN niet tegen. En het enige wat je hebt gedaan, is je hebt de persoon die kan zien wat jouw DNS-verkeer is, heb je verplaatst. Namelijk van degene die de wifi beheert, naar de VPN-boer. En als je een beetje domme VPN-boer hebt uitgekozen met gratis VPN-diensten, dan wordt het ook nog eens een keer graag doorverkocht naar allerlei partijen, die jou vervolgens allerlei vervelende spam en reclame gaan sturen. Dus ja, een VPN is ook geen oplossing.
Nou, een heel duidelijk betoog. En eentje waar ik me alleen maar bij aansluit. Nu we toch in die context bezig zijn. Je hebt er zo eentje bekend onder de term juicejacking. Oftewel, het bekende scenario. We zitten weer in een reiscontext. Je bent op het vliegveld, telefoon bijna leeg. Wat je dan vooral niet moet doen, is je stekker in een stopcontact op het vliegveld stoppen. Want daar kunnen hackers achter zitten, toch?
Nou, het stopcontact zeggen ze dat het gaat meestal om een kabeltje. Dus dan zeggen ze, ja, heb je een kabeltje en in dat kabeltje zit dan elektronica en die gaat dan jouw data stelen of afluisteren of iets. En dat was heel vroeger was dat ook wel echt een reëel aanvalscenario. Ik heb het zelden ook daadwerkelijk gezien in het wild, dus dat het ook echt voorkomt. Weet je wel, er is een verschil tussen iets kan in theorie en iets gebeurt ook echt. En dat het ook echt gebeurt, daar heb ik eigenlijk geen concrete voorbeelden van. Anders dan op DEFCON of van die hackers dingen waar ze dan willen proof of concepten. Maar dat terzijde, recentelijk, ik weet niet of jij je telefoon wel eens op je computer aansluit, omdat je iets van data wil overbrengen, maar de meeste telefoons... Exact. De meeste telefoons gaan aan jou vragen, wil je alleen laden of wil je ook data overzetten? En dat doet hij ook als je zo'n gehackt kabeltje zou gebruiken, want op het moment dat hij daadwerkelijk contact maakt, dan is jouw telefoon beveiligd om dat aan jou te vragen. Dat wil ook nog wel eens fout gaan, want ik weet met Apple is dat volgens mij vorig jaar zat daar nog een kwetsbaarheid in, dat je dat kon omzeilen, maar dat is vrij snel gepatcht. En ik vind het echt reinste onzin om daar van die rare USB-condoom dingen voor te gaan kopen, zo heten die dingen. Alsjeblieft, wat een onzin. Laat gewoon je telefoon op. Als je dat echt een risico vindt, koop een powerbank of zo. Of gebruik je eigen kabel. Maar ik zou echt zonder zorgen mijn privételefoon opladen aan zo'n kabel. Geen probleem.
Dan heb ik er nog eentje. Ook eentje die volgens mij best hardnekkig is. Heel benieuwd naar jouw mening. Al heb ik op basis van eerdere LinkedIn-posts wel een idee welke richting het opgaat. Maar toch ook misschien bepaalde nuances die erin zitten. Maar dus phishing simulaties. Mensen worden bijna, en dat is in een paar jaar tijd is dat ineens de awareness actie die men uitvoert. Waar dat vroeger nooit gebeurde, kom ik nu op bijna alle klantenpartijen waar ik langs ga. Die doen wel iets aan phishing. Er zijn ook heel wat bedrijfjes die daarmee uit de grond zijn geschoten. Zijn we dan met z'n allen nu een stuk veiliger geworden? Nu iedereen zo een keer per week, een paar keer per maand een phishing mail krijgt die ze moeten herkennen.
Nou, ten eerste denk ik wel dat ik kan verklaren waar het fenomeen vandaan komt dat het nu zo explosief gegroeid lijkt. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat steeds meer bedrijven outsourcen hun netwerkbeheer. Dus als jij je kantooromgeving met je office en zo, dat wordt vaak door een externe partij gedaan. Dus als jij security mensen in dienst hebt, dan hebben die eigenlijk heel weinig te zeggen of te doen met die kantooromgeving, want het is allemaal geoutsourced. Dus het is een stukje zichtbaarheid voor je security mensen en een stukje validatie van, kijk eens hoe belangrijk het is dat wij er maar zijn, want jullie zijn allemaal stomkoppen, want jullie klikken allemaal op die linkjes. Dus dat maakt het aantrekkelijk voor security mensen om phishing simulaties te gaan doen, want het valideert jouw bestaan en het maakt lekker zichtbaar hoe belangrijk security is. En het is een van de weinige dingen die je nog kan doen vanuit security, die wat meer op de techniek lijken te zijn gericht. Wat het trouwens niet is, feitelijk. Het is eigenlijk anti-techniek, maar daar kom ik zo nog wel op. En dat maakt het dat mensen daar zo veel geld aan uit willen geven. En dat dan poppen er automatisch dus ook meer bedrijven op die dat gaan verkopen. Want waar vraag is, komt ook aanbod. Nou, en waarom is het nou zo zinloos? Heeft te maken met een aantal dingen. Als jouw beveiligingsmodel is dat niemand in jouw organisatie op een linkje moet klikken wat potentieel gevaarlijk is, want anders wordt jouw hele organisatie gehackt, dan bid ik elke avond voor jouw veiligheid. En dan is dat eigenlijk ook wat je zelf zou moeten doen, want als jouw organisatie groot genoeg is, ik zweer het je, als jij bij de politie of iets verder waar duizenden mensen werken, er gaat gegarandeerd iemand op zo'n link klikken. Als jij duizenden mensen, het is gewoon een numbers game. Als je duizenden mensen een link stuurt, dan gaat gegarandeerd iemand klikken. En hoe, of je ze nou elke week of elke maand of elke dag lastig valt met die nep phishing mails, maakt echt geen bal uit. Want morgen begint Truus en Truus heeft nog nooit een phishing simulatie gehad en die klikt ook weer gewoon. Dus kansloos. Ten tweede, wat het doet, is het maakt het vertrouwen in je security mensen schaadt het eigenlijk. Want mensen vinden het niet leuk. Ze voelen alsof ze iets hebben verloren als ze op het linkje hebben geklikt. Of, oh, ik ben stom, ik heb op dat linkje geklikt. Oh, wat dom van mij. En Het is niet een positieve reinforcement. Het is niet iets waar mensen... En het wordt nog erger als je er vervolgens ook nog straftraining aan vasthangt. Oh, je hebt op het lintje geklikt, dus jij moet nu op cursus. Nou, dat, ja. Als je mensen echt pissed off wil krijgen, dan moet je dat nog een keer gaan doen. Dus het werkt averechts voor wat betreft het vertrouwen in security mensen. En dat hebben we zo hard nodig, want mensen zitten al niet heel erg op ons te wachten. Ja, wij zijn altijd de Debbie Downers, zeg ik wel eens. We zijn altijd degene die nee zeggen. En we zijn niemand als wij de kamer binnenlopen, denkt bij zichzelf, oh, nu wordt het leuk. Nou wordt het gezellig. Ik denk alleen maar, wat mogen we nou allemaal weer niet? Dus als je ze dan ook nog een keer op straftraining gaat sturen, dat is niet bevorderlijk. Daarnaast, als je kijkt nou naar de beveiligingswaarde ervan, hè, dus klikken mensen minder op linkjes als ze zo'n phishing simulatie hebben gehad? Het antwoord daarop is nee. Dus meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Het heeft niet een significant effect op de clickrate, zoals dat zo mooi heet. En sowieso, clickrate is een heel misleidende parameter, omdat die clickrate hangt heel erg af van de inhoud van de mail, van de timing van de mail en van een aantal andere factoren. En daar heb jij zelf direct invloed op. Dus niemand stuurt een nep phishing simulatie met uw pakketje is niet aangekomen, klik of scan deze QR-code of klik op dit linkje. Want iedereen weet bij jouw organisatie, oh, dat is nep. Want niemand verwacht dat op zijn zakelijke mail. Maar dat is wel wat het gros van de phishing eigenlijk is. Nee, we treden mensen op een soort heel niche scenario van een aanvaller die toevallig precies weet dat wij die en die dag een borrel zouden hebben. En daar moet je je voor inschrijven en klik op dit linkje om je in. Weet je, het is een heel raar niche scenario. Of wat ik persoonlijk nog erger vind, is het scenario wat ze verzinnen. Dat ze met kerst een mail sturen met klik hier voor je kerstpakket of je waardebon. We willen jullie bedanken voor dit jaar. Je hebt zo hard gewerkt. Klik hier voor je waardebon, bladibla. Nou, dat is echt, dat kan je niet maken om dan vervolgens te zeggen, het was allemaal nep, je krijgt helemaal niks. Dat is echt gebeurd. Dus het is ethisch, is het discutabel. Het helpt niet voor je beveiliging. En daarnaast is het dus ook nog eens een keer schadelijk. En als je dan aan me vraagt, ja, maar Fleur, phishing is toch een probleem. Je moet toch wat aan doen. Je kan toch niet niks doen. Dan zeg ik, ja, maar er is een heel scala aan dingen wat je wel kan doen. Wat heel veel mensen nu dus niet doen, omdat ze denken we doen awareness en dan zijn we veilig. Nee, er is een heleboel wat je kan doen op technisch niveau tegen phishing. Wat vele malen effectiever is. En ik wil ook niet zeggen dat dat 100% veilig is of garandeerd. Maar doe dat eerst, zeg ik altijd. Doe eerst je DMARC, je SPF, je DANE, je DKIM. Je firewall settings goed zetten. Dat alle domeinnamen die gisteren geregistreerd zijn, als je op dat linkje klikt, dat die het gewoon standaard niet doen. Blokkeer rare bestanden, uitwissel platforms, noem het maar op. Doe dat allemaal eerst. En als je dan nog denkt, nou, er kan wel eens een phishing mail doorheen komen, dan kan je nog eens op een bepaald ethisch dan betere manier, bijvoorbeeld door van tevoren aan te kondigen, of ergens volgende week ontvang je een phishing mail van ons. Het is om te testen, je krijgt geen straf. Noem het maar op. Er zijn allerlei manieren om het wat, nou ja, minder ethisch pijnlijk te maken. Ik wil niet zeggen dat het dan ethisch ineens wel fantastisch is, maar het probleem voor wat mij betreft is de focus is aan het verschuiven van alles wat je technisch kan doen tegen phishing naar, oh, we doen een phishing simulatie en nu is het wel weer goed. Het is te makkelijk, zeg maar.
Ja, misschien komt dat ook door die push die je nu ziet vanuit wetgeving, waarin iedereen moet kunnen aantonen op bestuursniveau, je bent met security bezig geweest en dan is zo'n phishing simulatie, ja, dat is een binnentikkertje. Hè? Dat is iets wat je dan heel makkelijk het
aan kijkers van
zijn met security bezig.
Heb je dat dan echt gedaan? Want wat je eigenlijk gewoon hebt gedaan is aangetoond dat security belangrijk is. Ja, security is belangrijk.
Ja, preaching to the choir, maar het is iets waar...
Je hebt niks veiliger gemaakt eigenlijk. Er is waar leveranciers geworden.
Waar leveranciers van die tools heel erg mee te koop lopen. Hè? Van, ja, maar kijk, jullie hebben nu een wettelijke plicht als bestuur om hiermee bezig te zijn. En kijk eens, als je onze phishing simulatie doet, ja, dan toon je aan dat je ermee bezig bent. En,
ja, ik zou die mensen wel eens willen vragen die phishing simulaties verkopen. Als jouw phishing simulatie zo goed werkte, dan zal je nu toch niet meer in business moeten zijn?
Maar
op een gegeven moment heb je iedereen toch phishingles gegeven. Dus waarom? Hoe kan het dat je... En mensen zijn toch geen goudvissen? Het is toch niet zo dat als je ze iets één keer uitlegt, dat ze het morgen weer straal vergeten zijn of zo? Dat je constant moet herhalen wat phishing is? Ja, sorry. Ik vind het echt een hele gekke business nog steeds. Maar ja.
Ja, het is misschien dus het wetgevende stukje. Misschien het is shiny en iedereen heeft het, dus wij willen het. En je voelt het misschien al komen als we het hebben over iets shiny wat iedereen al heeft. En waar je nu overal mee doodgegooid wordt. Hè. Er is geen toeltje wat je niet kunt laten zitten of niet op kunt inloggen zonder dat er ergens een AI-knop is. En je kunt nu ineens allerlei extra dingen doen. Iets waar je als CISO dan denk ik ook tegenaan moet lopen. En ik ben toch benieuwd, hoe kijk jij daarnaar? Zie jij het als een tool die het liefde zou verbieden in organisaties? Is het iets wat jij ziet als een rekenmachine wat gewoon een tool is, maar je moet er een goed beleid rond hebben? En dus ik noem het voor het gemak nu even AI, maar als officiële kanttekening, we bedoelen het generative AI, ChatGPT's enzovoort. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind het nog steeds de nieuwe blockchain. Op een gegeven moment hadden we allemaal iets met, ja, blockchain, dat is toch wat met zo'n ledger en zo, en dan kan je het allemaal volgen en het is zo lekker transparant. Als je nu ergens gaat roepen in een boardroom, weet je wat wij moeten gaan doen, blockchain, nou, dan lacht iedereen je echt keihard uit. En ik denk echt dat we daar met AI ook naartoe gaan. Ik denk dat over 5 jaar, als iemand zegt, weet je wat wij moeten doen, AI moeten wij gaan doen, dat mensen je echt keihard uitlachen. Want het is helemaal, ten eerste is het helemaal niet zo nieuw. Zelflerende algoritmes zijn helemaal niet zo recent pas ontdekt of zo. Dat hadden we al jaren. Het is nu dat het gewoon wat meer in de mainstream terecht is gekomen. En dat is wat blockchain op een gegeven moment ook deed met Bitcoin en dergelijke. Het is nu een soort hype die mainstream is geworden. En we gebruiken het. Is het nuttig? Ja, het kan best handig zijn. Het is leuk ter inspiratie voor dingen of zo. Maar de angst die mensen lijken te hebben van, oh, het gaat onze banen overnemen. En het gaat, ik denk dat we van de hele koude kermis thuis gaan komen over een paar jaar. En ons gaan realiseren dat we er hele hoge verwachtingen van hadden. Maar eigenlijk kan het nog niet eens 1 plus 1 optellen, dat ding. Dus het is leuk om tegenaan te kletsen. Maar het hallucineert maar wat. En ik denk ook als je kijkt naar de, je ziet het ook wel met video, AI video's en AI foto's. Dat als je 2 jaar geleden de AI video, de slechtste AI video's van nu had laten zien aan mensen, dan hadden ze gezegd, wauw, wat realistisch. Mm. Terwijl nu, Als je zit te kijken naar zo'n gekke video, waarvan je alweer ziet dat het op een nachtcamera is met een wasbeer met een muis op zijn schouder, of zo, dan denk je, ah, dat is AI, weet je wel. Je hoeft niet eens. Mm-hmm. De kwaliteit kan fantastisch zijn, maar het is zo onzinnig dat je al weet, scroll maar weer verder. En ik denk dat dat ook wel laat zien dat uiteindelijk kan het heel dicht bij de realiteit komen, ja. Maar je ziet, nu we er langer met AI geconfronteerd zijn, ik zie de AI LinkedIn post, die kan ik gewoon zo eruit pikken. En dan heb ik het niet over dat streepje, weet je wel, want iedereen zegt, het GPT-streepje. Nee, het is ook gewoon de tempo in de tekst en de bepaald woordgebruik en zo. Dan denk ik alweer, dit is alweer met GPT, laat maar weer. Dus denk ik dat we er veel aan hebben. Nee, het is denk ik een hype. Moet je er beleid op hebben? Ja, zeker, want het gaat over informatiebeveiliging en het gaat over data. Dus als je er grote hoeveelheden vertrouwelijke informatie in gaat pompen, dan zet je die de facto op de infrastructuur van OpenAI of whatever partij die AI aan het beheren is. En het wordt ermee getraind. Dus het kan weer op een gegeven moment weer ergens uitgespuugd worden waar je dat niet wil hebben. Dus je moet er zorgvuldig mee omgaan. En het komt ook wel zeker met risico's. Maar ik ben niet zo positief.
Ik zie een klein beetje een verschuiving waar ook in securityland men jouw mening ook aangedaan was de laatste tijd. In een aantal podcasts, in een aantal tools, zie ik voorbij komen dat men zegt van ja, maar bijvoorbeeld in een SOC, een Security Operations Center, waar analisten meldingen moeten beoordelen, daar heb je nu AI-toeltjes en die helpen om die triage te doen. En ik hoor daar zelfs hele positieve geluiden. Zie je daar iets in of ben jij sceptisch?
Ja, dat is niet nieuw. Dat is het enige wat ik zou willen zeggen. Want hoe werkt antivirus? Antivirus is ook zo gebouwd. Die kijkt naar signatures, die kijkt naar gedrag. Kijkt naar intrusion prevention systemen, intrusion detection systemen. Die hadden we al ver voor deze hype met LLM's en weet ik het allemaal. En die die waren al zo gebouwd. Dus dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Daar waar het nuttig is, bestond het eigenlijk al. En daar waar het niet nuttig is, zijn we het nu ineens heel erg aan het gebruiken, zou je willen zeggen. Maar ik zeg, het is nuttig, maar het zal nooit een sokanalist kunnen vervangen. Want een sokanalist die gaat menselijk gedrag eruit kunnen vissen, wat AI nooit zal kunnen zien. Een menselijke analist die zal patronen zien die niet computerpatronen zijn, maar typisch menselijk. Dus om een voorbeeld te geven, dit heeft dan weer niks met AI te maken, maar wel met menselijkheid en iets wat een computer nooit zal snappen. Tenminste, denk ik dan, tenzij het hem leert. Maar goed. Ik heb een tweeling gekregen. Ja, ik heb twee jongens. En ik moest ouderschapsverlof aanvragen in een computersysteem van werk. Dus moet je een formuliertje invullen in dat systeem. Dus ik heb een formuliertje ingevuld. En mijn zoon is geboren op die en die datum. Aangevraagd. Prima. Dan mijn tweede zoon. Formuliertje invullen. Mijn zoon is geboren op die en die datum. Ik druk op enter en ik krijg een foutmelding. Ik maak geen grap. En die foutmelding zegt: het is niet mogelijk om twee kinderen te hebben die geboren zijn op dezelfde datum. En ik dacht, dat kan wel. Maar dat is dus zo'n voorbeeld van, en natuurlijk, dit is niet AI. Dit is gewoon dom programmeren. Een mens heeft dit gemaakt en een mens heeft die fout gemaakt. Dus mensen maken die fouten ook. Maar dit zijn van die typische, er zijn gewoon situaties die een mens wel zal snappen en een computer niet. En dat zie je ook met zelfrijdende auto's bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik heb daar in het verleden een keer onderzoek naar gedaan, weer voor andere werk. Maar je zal nooit in een situatie komen waarin volledig autonoom rijdende auto's veilig genoeg zullen zijn om samen met niet-autonoom verkeer samen te rijden. Omdat die werelden gewoon niet matchen. Dus we zullen altijd sokanalisten nodig blijven hebben om triage te doen. En kan AI helpen? Ja, natuurlijk kan het helpen. Ja.
Fleur, wij zijn gestart van hoe ziet de dag van een CISO eruit? We hebben de linken met privacy, security, mythes tot nu uiteindelijk zelfs de aard van het mens zijn even aangeraakt. Ik wil jou heel erg bedanken om mee te doen met deze podcast. Ik vond het ontzettend interessant en heel fijn dat je erbij was.
Dankjewel, leuk dat ik mocht komen.
Luisteraars, ik hoop dat jullie het ook goed vonden om naar te luisteren, dit uitstapje. Geef zeker wat feedback. Ik wil de komende tijd wat meer van de Das Privé Discours gaan doen. Ik vond het heel erg waardevol. Bedankt om weer een uurtje naar ons te luisteren en tot de volgende keer.